Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in ons catechese-programma. Vandaag gaan we verder met onze reeks over het mysterie en de zending van de kerk. We luisteren naar de vierde aflevering.
De kerk is, zoals we het gezegd hebben, een voor een stuk zichtbare realiteit. En in die zichtbare realiteit is er een element dat heet hiërarchie. Die gemeenschap van de kerk heeft een structuur. Wat we vandaag gaan doen, is een beetje kijken naar wat die structuur precies is. In de klerikale houding van vroeger, ik bedoel daarmee tot en met de eerste helft van de 20e eeuw, en helaas is dat klerikalisme nog niet helemaal dood, had men de neiging om te focussen in de kerk op de hiërarchie, namelijk de priesters, de bisschoppen, de paus. Maar wat is de kerk? In de eerste plaats, dat zijn de mensen die gedoopt zijn. Het lichaam van Christus, het volk van God. En die overgrote meerderheid van christenen, dat is wat men nu technisch in het kanoniek recht de christengelovigen noemt. Alle gedoopten zijn gelovigen, natuurlijk. Anders zou je moeten zeggen dat de priesters geen gelovigen zijn en dus niet geloven. Dat zou een ramp zijn, nietwaar? Maar wanneer men het specifiek wil hebben over de niet-priesters, spreekt men van Christi fideles, christengelovigen. In het kerkelijk recht, in kanon 204, geeft men de definitie van de christengelovigen. Dat zijn zij die door het doopsel in Christus ingelijfd, tot volk van God gemaakt, en aldus aan de priesterlijke, profetische en koninklijke taak van Christus op hun wijze deelachtig, ieder volgens zijn eigen plaats, geroepen worden de zending uit te voeren die God aan de kerk ter vervulling in de wereld toevertrouwd heeft. Tot zover het citaat uit het kerkelijk recht. Zoals altijd zijn de teksten van de kerk heel diep door en door overwogen. En deze kanon is een synthese van zoveel dingen. Kijk, men spreekt over de mensen die zijn ingelijfd in Christus door het doopsel. Incorporati in het Latijn. Daar ziet je het woord in en corpus, corporis. Zoals in het Nederlands in en lijf. We worden in het lijf, in het lichaam van Christus, ingelijfd. Dat betekent dat we er een deel van zijn in corpus. We komen in het lichaam. Dat is dus ook een levende band. Interessant. En men zegt dat wij het volk van God worden. We worden tot volk van God gemaakt door het doopsel. En wij delen in de priesterlijke, profetische en koninklijke taak van Christus op onze wijze. Priesters als gewijde bedienaars, leken als mensen die het algemeen priesterschap van de gelovigen op zich hebben genomen. Christus was tegelijkertijd priester, profeet en koning. Ieder gedoopte op een of andere manier is priester, profeet en koning. En dat gaan we beter uitleggen verder. Dus eerste eigenschap van de christengelovigen, ze zijn burgers van Gods volk. Wat is hun waardigheid? Wel, zoals in ieder volk, de waardigheid van de burgers is hun vrijheid. Dat klinkt een beetje raar, maar het gaat hier over de vrijheid van de kinderen van God. Wat houdt die vrijheid in? Dat we niet de slaaf zijn van de zonde. Dus vrij zijn, een vrij volk, betekent een volk van mensen die niet geketend zijn door de zonde, door de addictie van allerlei aard. Dat is onze grootste waardigheid. Het is waar dat in een volk, dat zit denk ik in de Belgische wet bijvoorbeeld, of de grondwet, ik weet het niet, je moet het vragen aan een jurist, daar staat een beginsel dat ieder burger van dit land gelijk is voor de wet. Dat heb je ook in de kerk. En wat is de ware gelijkheid? Het feit dat we allemaal die waardigheid hebben van kinderen van God. Dat we allemaal, overeenkomstig onze conditie van kinderen van God, dat wij de waardigheid hebben van gemaakt te zijn naar het beeld van God. We zijn gelijk in waardigheid allemaal, maar er is wel een verscheidenheid in functies. En dat verschil betekent niet dat het ene deel beter is dan het andere. Moest iedereen priester zijn, wat al niet mogelijk is, waar zouden er dan kindjes vandaan komen? Tenzij natuurlijk, doe dit weg, dat is absurd, dat gaat de mensen alleen maar in verwarring brengen. Vanaf, moest iedereen priester zijn, uitvagen. Het is interessant om een beetje aandachtiger te kijken naar het verschil tussen het algemeen priesterschap van alle gelovigen en het ambtelijk priesterschap van de gewijde bedienaars. Er is een sacrament, het sacrament van de wijding, die het onderscheid maakt tussen de christelijke gelovigen en de gewijde gelovigen. De priesters, de diakens en de bisschoppen. Er is dus in het volk van God een dubbel priesterschap. We zijn allemaal priesters. De christelijke gelovigen met het algemeen priesterschap van de gelovigen, de priesters met het gewijde priesterschap of het ambtelijk priesterschap. Wat is het algemeen priesterschap? Het is een deelname aan Christus priesterschap. Door christen te zijn, nemen we deel aan het leven van Christus. We zijn één lichaam met Christus. Dat betekent dat we alles wat Christus heeft, op een of andere manier ook op ons komt. Christelijke gelovigen worden door de sacramenten van de christelijke initiatie. Niet enkel het doopsel, ik heb dat zo net gezegd om het te vereenvoudigen, maar eigenlijk zijn we christenen of volledig ingelijfd door de volledige christelijke initiatie. En die gebeurt in 3 stappen. 1. Doopsel. En principe 2. Vormsel. En dan de hoogste vereniging, Eucharistie. Het is wel zo dat in onze streken de Eucharistie eerst gegeven wordt en dan pas het vormsel, maar het zou wel eens kunnen veranderen in de toekomst. Om terug te keren naar de oorspronkelijke volgorde van de christelijke initiatie te weten, doopsel, vormsel, Eucharistie. Voor de volwassenen in ieder geval is dat zo. Een volwassene wordt eerst gedoopt, bijvoorbeeld in paaswaken, vervolgens wordt hij gevormd en pas op het einde van de viering krijgt hij de Eucharistische communie. Wat is nu het verschil met het priesterschap van de bepaalde leden van het volk van God, die het ambtelijk of hiërarchisch priesterschap op zich hebben genomen, of beter gezegd hebben gekregen? Die hebben een heilige wijdingsmacht ontvangt en die macht verleent de mogelijkheid om het offer op te dragen en de zonde te vergeven in naam van Christus. Christus heeft aan bepaalde mensen gezegd, doe dit om mij te gedenken, toen hij sprak over de Eucharistie. En ontvang de Heilige Geest weer zonder gij vergeeft, hun zijn ze vergeven, toen hij sprak over de biecht. Dat zijn de twee wezenlijke eigenschappen van het priesterschap, dat is offers opdragen voor het volk en zonde vergeven. Natuurlijk dat een leek dat kan doen, mensen helpen om tot berouw te komen en ze dichterbij de Eucharistie brengen, maar om te zeggen, dit is mijn lichaam, of uw zonden zijn je vergeven, daarvoor heb je een bepaalde macht nodig om te handelen, zoals de kerk het zegt, in persona Christi, in de persoon van Christus. Het is u waarschijnlijk opgevallen dat wanneer de priester de woorden van de consecratie uitspreekt, en hetzelfde gebeurt tijdens de biecht, dat de priester zegt, ik ontslui van uw zonde. Ik doop u. Dit is mijn lichaam. Je had even goed kunnen zeggen, dit is het lichaam van Christus. En Christus vergeeft uw zonde. Hij zegt, ik. Dat blijkt heel onschuldig en heel eenvoudig. Maar als we dat mediteren, waarom Christus heb je in godsnaam dat zo willen doen? Kunnen we ons dat vragen in ons gebed? Wel, dan komen we stilaan tot het inzicht dat daar een boodschap in zit. Een heel eenvoudige boodschap. Een priester die gewijd is, is op een bijzonder intense manier alter Christus, een andere Christus, meer nog ipse Christus, Christus zelf. En hij kan die twee fundamentele handelingen stellen. Dit is mijn lichaam, het offer van het nieuwe verbond, de mis. En ik ontslui van uw zonde. En dat is wat er gebeurt in de biecht en eigenlijk ook in de ziekenzalving.
Sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Oh, que le prêtre est grand, c'est un homme revêtu des pouvoirs de Dieu. C'est lui qui m'a rendu enfant de Dieu, c'est lui qui donne la nourriture à mon âme. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur. Pensez au Seigneur Jésus-Christ, car le prêtre continue sur la terre l'œuvre de rédemption. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur. Répondre aux besoins des âmes. Le prêtre a la clé des trésors célestes. Il est l'intendant des biens de Dieu. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur.
We zien dus dat we in de kerk gewijde bedienaren hebben. Ze hebben een sacra potestas, een heilige macht. Het is niet om te heersen over de mensen, maar het is om ten dienste te staan van de mensen. Want de macht in de kerk wordt altijd gezien als dienst. En hier is het interessant dat we dat scherp stellen, want mensen die een oppervlakkige kennis hebben van de kerk, zeg maar een sociologische benadering, voor hun is dat één pottenat. Ze hebben macht. Ze moeten natuurlijk dienen, maar ze hebben macht. En voor mensen die een soort antropologie hanteren, waarin, om een lang verhaal kort te maken, het hoofdbeginsel zo wordt uitgedrukt, de wet van de sterkste, en wel, die mensen hebben de neiging om de kerk te herleiden tot macht. En ze stellen de vraag, wie heeft de macht hier? Wie beslist? En als we de dingen zo bekijken, dan hebben we een totaal verkeerd beeld van de kerk. En dan begrijp ik ook de legitieme frustraties van mensen die geen priesters mogen zijn. Waarom mogen wij vrouwen geen priesters zijn? Waarom mogen wij gehuwde mannen geen priesters zijn? Dat zou frustrerend zijn, moesten we het priesterschap herleiden tot macht, want dat betekent dat die mensen geen macht zouden mogen hebben. Daarom is het zo interessant dat we het verschil maken tussen de hiërarchie van de kerk en de kerk zelf. Het mysterie van de kerk is veel belangrijker dan het mysterie van de hiërarchie. De hiërarchie is maar de ruggengraat van de kerk. Terwijl de kerk zelf het lijf, het levende lijf is van Christus. Moesten wij vis bestellen op restaurant, zouden we blij zijn als men ons enkel de graat geeft? Ik denk het niet. Daarom is het zo dat op dezelfde manier dat je, wanneer je vis bestelt, in een restaurant je graag een vis krijgt en eventueel de graat erbij, dat je je niet tevreden stelt met de graat alleen, zo is dat hetzelfde in de kerk. Als je je enkel focust op de hiërarchie, dan heb je alleen maar de graad. En dan heb je iets dat dood is, totaal zonder substantie en eigenlijk een beetje akelig, vind je niet? De gewijde bedienaren zijn opgedeeld in drie graden. Het episcopaat, een bisschop heeft de volheid van het priesterschap. Het presbyteraat en het diaconaat. De twee eerste zijn priesters, zowel de bisschoppen als de presbyters, die twee zijn priesters. En de diaconaat heeft het priesterschap niet, maar helpt het priesterschap. Van waar het woord trouwens, diaconaat, dat betekent bedienaars, dienaars. De gewijde priesters hebben een bepaalde macht, maar ze hebben ook een zending nodig. Het is niet omdat ik de macht heb, krachtens mijn wijding, dat ik alle handelingen die daarmee overeenkomen mag stellen, als ik niet een kanonieke zending heb. Wat betekent ook dat een priester eigenlijk structureel verbonden afhankelijk is van een bisschop en van de kerk die mij een jurisdictie geeft. Dat zijn de mensen voor wie ik moet zorgen. Ik mag niet zomaar als priester lukraak in de kerk hier en daar mijn diensten aanbieden. Dat moet gebeuren krachtens een bepaalde zending. Laat ons een beetje meer spreken over het gezag in de kerk. Hiërarchie betekent heilig gezag. Het heilig gezag in de kerk, zoals we het al gezegd hebben, heeft een aangeboren karakter van dienstbaarheid. Ik ga lezen uit de dogmatische constitutie Lumen Gentium, die de kerk beschrijft in het Tweede Vaticaanse Concilie. En die zegt, want de bedienaars die gekleed zijn met een gewijde macht, staan ten dienste van hun broeders, opdat allen die deel uitmaken van Gods volk, tot heil komen. Dus dienstbaarheid is een sleutelbegrip om het leven van een priester te begrijpen. Een priester die niet dienstbaar is. Ik denk bijvoorbeeld aan die mensen die de paus niet graag zien, die men zou kunnen bestempelen als carriëristen. Die geven misschien de indruk dat ze de beste van de klas willen zijn en misschien ook zijn op gebied van verstand en intelligentie en kunst om te besturen, maar het is niet de ambitie die wij moeten hebben in de kerk. We moeten er zijn om de mensen ten dienste te staan. Dit is niet alleen maar een geniale uitvinding van de gelovigen. Soms zeggen de hoogleraars bedrijfskunde, kijk eens naar de katholieke kerk, hoe geniaal een systeem is, want 2000 jaar na de instelling ervan blijft dat nog altijd draaien. Die denken misschien dat de apostelen of Jezus dat systeem hebben uitgevonden, maar dat systeem werd ingegeven door de goddelijke wijsheid en omdat Christus de Zoon van God is en dus God is, heeft de kerk een geniaal systeem gekregen. Enkel de bisschoppen de volheid van het priesterschap. Dus zij kunnen het offer van Christus laten bestaan tot het einde van de tijd door het feit dat ze een opvolger kunnen wijden. Maar de priesters, die kunnen dat enkel doen tot aan hun dood. Dat is al een eerste wijsheid om ervoor te zorgen dat er op een bepaald territorium eenheid is. Er is maar één bisschop per bisdom en als hij veel werk heeft, dan krijgt hij ook een of meerdere hulpbisschoppen. Maar de figuur van de bisschop is één. Maar er zijn genoeg priesters in theorie om overal waar de mis nodig is en biecht moet worden gehoord, dat die dienst kan aangeboden worden. Bepaalde mensen kunnen mij zeggen, ja, maar dat is niet meer het geval. Want in mijn parochie is er niet meer een priester. Ja, maar hoeveel praktiserende mensen zitten er in uw parochie? Ah, 20. Ja, dan is het ook logisch. We gaan geen priester wijden voor 20 personen. In de betere tijden van de kerk, toen de grote meerderheid praktiserend was, was men heel blij toen men één priester had voor 1000 gelovigen. Dus we moeten nu niet verlangen dat wanneer het aantal praktiserende katholieken achteruit is gegaan, dat het aantal priesters blijft. Dat is zo absurd, zoiets te beweren. Daarom is het belangrijk dat wij eraan denken, zolang dat de christen niet meer apostolisch en ijverig zijn en dus hun kerken vullen, dat men in afwachting daarvan de kerken hergroepeert en dat een priester verschillende kerken bedient. En als we het zo bekijken, dan moeten we toch toegeven dat er genoeg priesters zijn. Weet je waarom? Omdat er zo weinig mensen naar de kerk gaan en zo weinig mensen biechten, dat ook al zijn we nu met een klein aantal, dat volstaat. De dag dat de mensen massaal terug naar de kerk keren, dan gaan er meer roepingen komen en dan gaat er een groter aantal priesters zijn. Dus zo is de instelling van die hiërarchie geniaal gedacht, omdat er genoeg priesters zijn als ze zich toespitsen op de echte zending waarvoor zij gewijd zijn. Wat moeten de priesters doen? Wat moet de hiërarchie doen? Wel, wat Christus toevertrouwd heeft aan zijn leerlingen, namelijk onderrichten, heiligen en besturen. Onderricht, dat is wat een profeet doet. Onderrichten, dat is wat een profeet doet. Heiligen is wat een priester doet. En besturen is wat een koning doet. Wel, Christus vraagt ons te onderrichten, te heiligen en te besturen. En daartoe heeft hij zijn macht aan 12 mannen gegeven om die 3 taken uit te voeren. En alle andere gelovigen helpen met hun algemeen priesterschap de gewijde priesters in die 3-dubbele taak, dat 3-dubbele ambt van onderricht, heiliging en bestuur. En dan tussen de 12 apostelen heeft Christus één van de apostelen als hoofd geplaatst, Petrus. Het is interessant te zien dat dezelfde woorden waardoor Christus de macht toevertrouwt aan de 12, hij vertrouwt ook toe aan Petrus alleen. Dit betekent eenvoudig dat de macht van Petrus een macht is over de universele kerk, terwijl de apostelen als dusdanig herder zijn van een particuliere kerk. En zo is het gebeurd, na de hemelvaart van Jezus zijn de apostelen over de wijde wereld getrokken, en de ene naar hier, de andere naar daar, en zij hebben plaatselijke kerken gesticht, waar zij als plaatsvervanger van Christus optraden, maar ze kwamen vanaf het begin al bij elkaar terug, in concilies bijvoorbeeld, om die universaliteit van de kerk te laten bestaan. Dat hebben de apostelen eigenlijk ook gedaan. Eerst waren ze allemaal bisschoppen, maar ze begrepen heel snel, ten eerste dat de afvallige onder hun, zoals Judas, moesten vervangen worden, en desnoods ook uitgebreid, want ze hebben ook Barnabas en Paulus aangesteld als apostelen. Dus het getal van 12 werd heel snel uitgebreid, 13, 14 enzovoort. En dan hebben ze ook ingezien dat ze zich moesten laten helpen door diakens. En zolang dat er maar één apostel per stad was, en weinig christenen, gingen ze allemaal naar de mis van de bisschop. En de diakens hielpen dan de bisschop. Maar vanaf het ogenblik dat de gelovigen in zo'n groot aantal zijn komen te staan, hebben ze dan verschillende kerken moeten hebben in eenzelfde stad. En dan zijn er verschillende priesters gewijd geweest, die hadden niet de volle macht van de bisschop, die bleef het fundament van de eenheid van die particuliere kerk, maar de priesters begonnen dan ten noorden, ten zuiden, ten oosten en ten westen van de hoofdparochie ook nieuwe parochies oprichten en leiden en daar het offer van Christus aanwezig maken en de zonde vergeven. Dus we zien dat de apostelen eigenlijk een sleutelrol hebben. Apostel zijn betekent de eerste bisschop van een hele reeks opvolgers. Elke bisschop in de Rooms-Katholieke Kerk vandaag weet van welke apostel hij afstamt. En hij kent, normaal gezien, als hij een beetje geluk heeft, de namen van alle bisschoppen die hem verbinden met een van de 12 apostelen. En hier beginnen wij te begrijpen wat het betekent dat de kerk gebouwd is op het fundament van de apostelen.
I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Amen. Amen.
Amen. Amen.
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Suffered under Pontius Pilate, was crucified and died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. Amen. Amen.
Amen. Amen.
I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and in life everlasting. Amen. Amen.
Amen. Amen.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u de vierde aflevering van onze catechese-reeks over het mysterie en de zending van de kerk kunnen beluisteren. Deze catechese werd gebracht door eerwaarde heer Pierre François. Er zal zeker niet op onze website een kijkje te nemen waar u deze aflevering en de vorige afleveringen opnieuw kan herbeluisteren. We wensen u nog een gezegende dag toe.